Goedemorgen gemeente. Fijn dat wij via kerkomroep.nl toch weer met elkaar verbonden kunnen zijn. In de komende week zult u op meerdere dagen kunnen inloggen. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en natuurlijk om het paasfeest te vieren. Als u op Witte Donderdag meeluistert, wilt u dan brood en wijn klaarzetten. En voor tijdens de paaswaak op zaterdag een elektrisch of echt kaarsje. De liturgie van die diensten en ook van deze Palmpasenviering kunt u vinden op onze website. Overigens heeft u het boekje voor de Stille Week ook thuis ontvangen met de maanbrief. Ook in deze tijd van corona bezorgen we namens ons allen graag bloemen als een steunje in de rug. Deze week is er een boeket bezorgd bij de heer John de Wit en bij de heer en mevrouw Basselier van Tilburg. Helaas moet ik ook het overlijden van een van onze gemeenteleden afkondigen. Op donderdag 2 april 2020 is Nelly Arina van Meterenbijl overleden. Nelly is 70 jaar oud geworden. De begrafenis is aanstaande dinsdag 7 april na een dankdienst voor haar leven in de ontmoetingskerk. Vanwege het coronavirus zal alleen een kleine kring van intimi die dienst mogen bijwonen. Maar u kunt wel meeluisteren weer via kerkomroep.nl. Ook condoleren is in de huidige omstandigheden niet toegestaan. Wel is er een mogelijkheid om Nelly een laatste groet te brengen. U kunt dinsdag vanaf 1:15 op 1,5 meter afstand van elkaar langs het pad van de molen naar de Dorpsstraat gaan staan. Nelly zal dan, door haar man Gert, vanuit de molen naar de kerk worden gereden. Dat is dus dinsdag vanaf 1:15. Volgende week, in de digitale paasviering, zal een in memoriam voor Nelly worden voorgelezen. Wij gedenken Nelly van Meteren in een moment van stilte. Wij kunnen nu meezingen met lied 558, de versen 1, 2 en 4. 558, de versen 1, 2 en 4. Ik wens u toe dat u in het komende uur Gods nabijheid en zijn zegen ervaren mag. Wij worden een moment stil en openen ons hart voor onze Schepper, voor elkaar. Dat u de genade en vrede zult ervaren van die ene die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. De twee lezingen op deze Palmzondag zetten twee vorsten tegenover elkaar. In het boek Exodus lezen we over de wrede farao van Egypte. In het evangelie naar Matthäus over een zachtmoedige koning op een ezeltje. Het regime van de farao is als een virus. Het tast de menselijke waardigheid aan. Het regime van Jezus is als een medicijn. Zijn liefde geneest de ziel. Het thema van deze Palmpasenviering is virusbestrijder. Laten wij bidden. Vanwege het coronavirus en het eenzaamheidsvirus, vanwege het haat- en vooroordeel- en geweldvirus, vanwege alle virussen die lichaam en ziel bedreigen, die de samenleving ziek maken, vanwege het virus van de dood, daarom, trouwe God, bidden wij om uw ontferming. Vanwege een Palmpasenviering, zonder kinderen die in optocht de kerk binnenkomen, zonder samen zingen of samen hardop het Onze Vader, zonder koffie drinken en ontmoetingen na afloop, vanwege deze lente waarin wij op afstand zijn gezet, waarin alles anders gaat, waarin ook veel bedrijven zijn stilgevallen en mensen grote zorgen hebben daarom. Daarom, trouwe God, bidden wij om uw ontferming. Dat uw geest ons zal verbinden, dat uw woord ons weer perspectief zal geven, dat uw liefde ons zal genezen. Daarom, trouwe God, bidden wij. Amen. Het lied Waar dankt de mens het aan? Gespeeld en gezongen door Marian en Jan Kroon. Thank you. woorden uit de Bijbel. Eerst uit het Oude Testament, Exodus 11. De Heer zei tegen Mozes: Ik zal de farao en Egypte met nog één plaag treffen. Daarna zal hij jullie laten gaan. Hij zal jullie zelfs het land uitjagen, niemand uitgezonderd. Zeg tegen het volk dat iedereen zilveren en gouden sieraden aan zijn buren moet vragen. De mannen aan een buurman, de vrouwen aan een buurvrouw. De Heer zorgde ervoor dat de Egyptenaren het volk goed gezind waren. Mozes stond zelfs in hoog aanzien bij de hovelingen en bij het Egyptische volk. Toen zei Mozes tegen de farao: Dit zegt de Heer, tegen middernacht zal ik rondgaan door Egypte. En dan zullen alle eerstgeborenen in het land sterven. Van de eerstgeborenen van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborenen van de slavin die de handmolen bedient, en ook al het eerstgeboren vee. Overal in Egypte zal luid gejammerd worden, zo luid als men nog nooit gehoord heeft en ook nooit meer horen zal. Maar van de Israëlieten zal niemand een haar gekrenkt worden, en ook hun vee zal niets overkomen. Dat zal u doen beseffen dat de Heer onderscheid maakt tussen Egypte en Israël. Al deze hovelingen hier zullen naar mij toekomen en mij op hun knieën smeken om dit land te verlaten en mijn hele volk mee te nemen. En dat zal ik doen ook. Hierop verliet Mozes woedend het paleis. De Heer had tegen Mozes gezegd: De farao zal niet naar jullie luisteren. Zo kan ik des te meer wonderen in Egypte laten gebeuren. Al deze wonderen hadden Mozes en Aaron daarna in het bijzijn van de farao verricht. En de Heer had ervoor gezorgd dat de farao hardnekkig bleef weigeren de Israëlieten uit zijn land weg te laten gaan. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. We luisteren nu naar een bijzonder lied dat op het internet circuleert. Een lied speciaal geschreven naar aanleiding van de coronacrisis, maar op de melodie van een overigens nieuw lied uit het liedboek, lied 1003. Stil is de straat, overal.
Kom de grote nieuwe.
De lezing van het evangelie van Pasen uit Matthäus 21, de versen 1 tot en met 9. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: zeg tegen Sion: kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Tot zover de lezing van het evangelie, het woord ten leven. U kunt nu meezingen met lied 550. Lied 550. En dat is ingezongen door Arie Knetsch en Marianne Soels. Zij hebben ook het lied Na de preek ingezongen. Lieve mensen, een epidemie met duizenden dodelijke slachtoffers, bange mensen, draconische maatregelen. Naam van de epidemie, het farao-virus. Het volk in angst heet Israël. Egyptisch farao heeft de Israëlieten in zijn land tot slaven gemaakt. Ook bepaalde hij dat elk nieuwgeboren Hebreeuws jongetje dood moet. Het farao-virus tast de waarde van mensenlevens aan. Kinderen van God worden gedegradeerd tot gebruiksvoorwerpen, hun leven genomen alsof het niets is. Ook eigen volk laat de farao koud. negen slagen troffen Egypte al. Maar de man die er iets aan kan doen, onderneemt niets. Zijn belang, dat de kroon stevig op zijn hoofd blijft zitten. Vandaag bedreigt een ander virus onze gezondheid, ons leven. Het sluit ons op in onze huizen, het tast onze economie aan en knaagt aan ons geloof. In iedere crisis rijst de vraag, wat onderneemt God? Of houdt hij zich op zijn verre troon afzijdig? Maar volgens de Bijbel is niets minder waar. Het boek Exodus vertelt dat God het lijden, de vernedering van zijn kinderen niet pikt. De eeuwige als virusbestrijder, die opkomt voor de waarde van het leven van kwetsbare mensen. Maar hoe dan? Waar is in deze vreemde lente de grote virusbestrijder? In het Exodusverhaal neemt Israëls God draconische maatregelen. Hij bestrijdt het farao-virus met 10 andere plagen. Als wij het verhaal binnenkomen, zijn deze 9 al geweest. Water werd bloed en ondrinkbaar, kikkers, muggen, steekvliegen, sprinkhanen, zo verdekten Egypte. Het vee werd ziek, mensen kregen etterende bulten, hagelstenen vernielden alle gewas, duisternis kwam over het land. Het eerste hoofdstuk van de Bijbel vertelt hoe God deze wereld en alles daarop schept, als ruimte voor ons om te wonen, als project waar hij samen met de mens, naar zijn beeld geschapen, aan wil werken. De schepping toont hoeveel de schepper in ons investeerde en nog steeds investeert. En in het boek Exodus zet God zijn schepping opnieuw in als bewijsmateriaal. Hij rukt dieren aan, doet de elementen tekeer gaan, om aan de farao duidelijk te maken wat het Hebreeuwse slavenvolk hem waard is. Is ook de coronaplaag een teken van hoger hand? Ik geloof dat wij, wie dat beweren, niet hard genoeg kunnen wantrouwen. Te vaak hebben mensen of groepen de schuld gekregen voor rampen die hen zelf ook troffen. Vooral het Joodse volk was menigmaal de zondebok. Maar anderen zwart maken is farao-gedrag. De tekenen die God doet, willen juist respect voor ieder kind van hem afdwingen. Het coronavirus maakt wel duidelijk dat wij niet alles in de hand hebben. Dat de schepping groter is dan onze hersens kunnen bevatten. En dat er in ons leven onverwachte dingen zullen blijven gebeuren. Nee, ik geloof niet dat God rampen organiseert. Wel dat het een bedoeling heeft dat wij niet alles kunnen controleren. Want daardoor leren wij samenwerken, ons te openen voor Gods wonderen en voor elkaars creativiteit. Daardoor worden wij mens, zoals de Schepper ons heeft bedoeld. Ik geloof dat de coronacrisis ons ook kansen biedt, om op creatieve wijze elkaar tot steun te zijn, op opnieuw de waarde van ons eigen en elkaars bestaan te ontdekken. In Exodus 11 lezen we dat Gods ingrijpen doel treft. We horen dat heel Egypte, inclusief farao's hofhouding, de Hebreeën nu leert waarderen. De Egyptenaren geven zelfs geschenken aan het slavenvolk, zilver en goud. Dat zegt, deze mensen zijn het waard. Toch is Gods actie tegelijk een mislukking. Want één Egyptenaar blijft volhouden dat de Israëlieten waardeloze mensen zijn, de farao. Tonen de plagen die Egypte treffen Gods macht of juist zijn onmacht? God als een geërgerde minister, wiens aanwijzingen 9 keren niet worden opgevolgd. Hij krijgt geen grip op de farao. Maar is een God die een mens niet de baas kan, nog wel echt een God? Volgens de Bijbel wel. Farao is een alleen heerser. Maar wat Israëls God God maakt, is juist dat hij God met ons wil zijn. Zoveel vertrouwen heeft hij in ons, dat hij zijn macht met ons durft te delen. Daarmee neemt hij wel een groot risico. Menselijke keuzes, ook de verkeerde, bepalen nu mede Gods toekomst. Volgens de Bijbelschrijver maakt God zelf het mogelijk dat de farao zich tegen zijn wil verzet. Zozeer respecteert de schepper zijn mensenkinderen dat hij hen zelf laat kiezen. Totdat hij het genoeg vindt, kennelijk. In Exodus 11 kondigt Mozes een nieuwe plaag aan, zo verschrikkelijk dat de farao om deze niet heen kan. De boodschap van het verhaal, dat het kwaad niet eeuwig zal voortwoekeren, dat God het laatste woord heeft. En toch, bij mij wil het er niet in dat God werkelijk al Egypte's eerstgeborenen heeft gedood. Een God die zo met mensenleven speelt, kinderen dood, dat is immers farao's evenbeeld. Ik snap dat wie niet horen wil, moet voelen. Maar waarom moet farao's zoon boeten voor de zonden van zijn vader? En wie dit leed al helemaal niet verdienen, zijn de gewone Egyptenaren. Zij, hoorden we zojuist, hebben sympathie voor het volk van Israël. Een Bijbeluitlegster probeert Egyptes leed wat te verzachten. Volgens haar neemt de schepper Egyptes eerstelingen met liefde terug in zijn goede hand. Zoals hij volgens de Torah allereerst aan hem geofferde vruchten van de oogst en allereerst geboren jongvee aanneemt. Het eerstelingenoffer verbeeldt dat God de ware eigenaar is en blijft van ons en alle leven. Maar die boodschap maakt de pijn van Egyptes moeders en vaders niet minder schrijnend. Egypte zal één jammerkreet zijn, voorspelt Mozes. Ik ben niet de enige die deze kinderholocaust niet kan rijmen met een God die liefde is. Of moet ik zeggen, die steeds duidelijker een God van liefde wordt. Ja, want door de Bijbel heen zien we hoe Gods karakter verandert. In oudere delen van de Bijbel opereert hij inderdaad soms als een farao. Maar vandaag hebben we ook het evangelie van Palmpasen gelezen. En daarin toont hij een waarachtig koninklijk gezicht. Gods beeld zuiver weerspiegeld door een man op een ezeltje. Zachtmoedig en geweldloos gaat hij op zijn doel af. Is God werkelijk een andere God geworden? Nee. Ik geloof in zijn onveranderlijke trouw. Wat wel wijzigde, Israëls beeld van God. Tijdens eeuwen van samen optrekken leert Israël zijn God steeds beter kennen. De Bijbel als verslag van een lange en intensieve kennismakingsperiode. Daarin openbaart God zich al vroeg aan Israël als virusbestrijder. Hij neemt het niet dat de waarde van het leven van zijn mensen wordt aangetast. Maar in latere delen van de Bijbel gebruikt hij wel totaal andere bestrijdingsmiddelen. Hosanna, roept de menigte als Jezus Jeruzalem binnenrijdt. Hosanna betekent bevrijd ons. Het volk van Israël woont niet meer in Egypte. Maar zelfs in het beloofde land gaat het farao-virus nog rond. Israël is nu een Romeinse kolonie. En vele armen leiden een net zo zwoegend bestaan als eens de Hebreeuwse slaven. De gevolgen van het farao-virus zijn ook nu je waardeloos, machteloos voelen, twijfelen of God wel naar zijn kinderen omziet. Maar Jezus brengt aan het licht dat God juist midden tussen kleine mensen inwoont. Dat hij niet God hoog boven, maar met zijn kinderen is. Jezus geneest velen van het minderwaardigheidsvirus. En nu gaat de virusbestrijder op een ezeltje op weg naar Jeruzalem. Een nieuwe exodus of uittocht van Gods volk naar de ware vrijheid is op handen. Er is een link tussen het exodusverhaal en het verhaal van Jezus. Want opnieuw sterft een eerstgeborene. Hij zelf, Gods zoon. In het evangelie zien wij God zoals hij is. In het evangelie neemt hij geen mensenlevens. In het evangelie geeft hij zichzelf. Een koning op een ezel, als tegenover van de farao van Egypte. Een koning die zich niet verheven voelt boven de waardeloze massa. Een koning die zijn macht met kleine mensen deelt, in hun lijden delen wil. Een koning die zichzelf opoffert om te bewijzen wat zijn mensen hem waard zijn. In het evangelie sterft de virusbestrijder aan de plaag die hij komt bestrijden. Maar juist daaruit spreekt hoezeer hij met ons verbonden is. Daaruit spreekt dat zelfs de dood zijn liefde voor ons niet kan stuiten. De liefde van Christus als het enige medicijn dat het virus kan en nog zal overwinnen. Maar helpt liefde ook tegen het coronavirus? Ik denk dat wij pas echt van deze plaag afraken als er een vaccin beschikbaar komt, ontwikkeld door creatieve beelddragers van Hij die God met ons wil zijn. En toch kan en zal ook Gods liefde ons genezen. Zij herstelt ons steeds in onze waarde. Zij geeft ons oog voor de waarde van elkaars bestaan. Zij is de reden om samen tegen het coronavirus te vechten, omdat zij ons doet verstaan dat ieder leven het waard is om ervoor te gaan. Wij hebben de coronaplaag voorlopig nog niet onder controle. En ook het mensonterende farao-virus woekert maar door in deze wereld. Maar volgens het evangelie blijft één vasthouden aan wat wij voor hem betekenen. Zijn liefde zal ons genezing brengen. Amen. Wij zingen nu mee met lied 552. Dit is een dag van zingen. Lied 552. Wij gaan samen danken en bidden. En we doen voorbeden voor Gert van Meteren en de kinderen en kleinkinderen van Nelly. We doen voorbeden voor de heer Leen van der Haven. Hij was opgenomen in het ziekenhuis en nu gaat hij langzaam weer vooruit. We doen voorbeden voor mevrouw Anke Vonk van Ommering in Rijndaal. Haar situatie is op dit moment nog stabiel. We doen voorbeden voor Leni van Stam. Deze week is zij ernstig ziek, vanuit het ziekenhuis overgebracht naar Hospice de Mare in Oostgeest. En we doen voorbeden voor mevrouw Dorpaal van Griethuizen, die waarschijnlijk binnenkort eveneens sterven gaat. Laten wij danken en bidden. God met ons, voor de weg die u gegaan bent en gaat. Uw weg met mensen. Uw weg van samenwerkende macht delen. Uw weg van delen in ons lijden en onze dood. Uw weg van nederigheid en zachtmoedigheid. Uw weg van alles geven. Uw weg van het kruis. Daarvoor danken wij u. God met ons, wij bidden tot u vanwege het virus. Vanwege alle negatieve krachten die mensenlevens en de menselijke waardigheid bedreigen. Wij bidden dat wij als uw beelddragers de creativiteit zullen hebben om samen door deze crisis heen te komen. Wij bidden dat wij ervaren zullen hoe uw liefde ons draagt en ons nog zal genezen. God met ons. Wij bidden voor wie de strijd tegen een ziekte niet kunnen winnen. Wij bidden voor Gert van Meteren, voor de drie dochters, voor de kleinkinderen die hun Nelly hebben moeten loslaten. Dat zij haar liefde zullen bewaren en dat uw liefde hen bewaren zal. Wij bidden voor wie in hun laatste dagen zijn, voor mevrouw Dorpaal, voor Leni van Stam, dat uw vrede hen dragen zal. Wij bidden ook voor Anke Vonk van Ommering. En voor Leen van der Haven bidden wij, om kracht voor herstel. God met ons, wij bidden leer ons aanvaarden dat wij niet alles onder controle hebben. Leer ons om dat als een kans te zien. Een kans om ons te openen voor de grenzeloze mogelijkheden van uw liefde. Een kans om ons te openen voor elkaars creativiteit. God met ons, wij bidden, hoor in de stilte naar ons. God met ons. Verhoor onze gebeden die wij nu samenvatten in het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de maandbrief vindt u de rekeningnummers waarna u uw gaven voor diaconie en kerk zou kunnen overmaken. In plaats van de reguliere collecte. En dan zingen we nu mee met lied 556, de versen 1, 3 en 5. Lied 556, de versen 1, 3 en 5. God is God met ons. Ook juist in deze tijd. En daarom gaan we als gezegende mensen een bijzondere week in. Gaan we als gezegende mensen verder, ook door een moeilijke periode. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en hij schenkt u zijn vrede. Amen.